Det spelar han allt, allt, allt i Malaska. Amsat, Anna, de hebben natuurlijk in het vorige weekend een enorme activiteit gehad tijdens de jaarlijkse Hamvention in Senia, Ohio. En dat was groot succes geworden. Heel veel demo's en ook CubeSat simulator kits verkocht en dat soort zaken. En weer verhalen kunnen ophangen over hun activiteiten met de komende golfserie satellieten die ze aan het ontwikkelen zijn. Dus die zijn weer heel erg blij. Er zijn de nodige presentaties geweest en de filmpjes, de video's die daarvan gemaakt zijn, die staan al op YouTube, dus die kan je al gaan bekijken. Ja, Project Oscar. Mensen die al heel lang met satellieten bezig zijn, die weten dat nog misschien. Dat was de eerste organisatie in Californië die begonnen was met het ontwikkelen van amateursatellieten. En die hebben toen de eerste vier Oscars geproduceerd. Oscar 1 tot en met 4. Oscar 1 die werd dus in 1961 al gelanceerd, kort na het begin van de ruimtevaart. En Project Oscar was daar dus verantwoordelijk voor. Later is uit die organisatie AMSAT Noord-Amerika ontstaan. Aanvankelijk gewoon AMSAT geheten, maar goed. En ja, Project Oscar die is al die tijd blijven bestaan. Maar die hebben nu besloten, na 64 jaar, dat het toch wel even genoeg is. en ze zijn dus nou van plan, of ze hebben het al gedaan, om hun organisatie op te doeken. Dus Project Oscar die verdwijnt en ze hebben besloten alles wat ze nog hebben over te dragen aan AMSAT. Dus dan gaat het niet verloren. Ook de naam Oscar, Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio, die mag nu officieel ook helemaal eigendom zijn van AMSAT. En ook sowieso was AMSAT al bezig met het beheren van de lijst van Oscar-satellieten en het toekennen van nieuwe Oscar-aanduidingen aan nieuwe satellieten. En er zijn er intussen dus al 121 van die Oscars. Dat wil niet zeggen dat alle amateursatellieten een Oscar-naam hebben. De meeste Russische en ook zeker de Chinese en zo, die hebben geen Oscar-nummer, maar ook heel veel van die universiteitssatellieten en zo, die weten niks van Oscar, dus die hebben nog gewoon een eigen aparte naam en verder niks. Maar de echt serieus ontwikkelde amateursatellieten van amateursatellietorganisaties, die hebben normalerwijze wel een Oscar, tenminste als ze goed functioneren, of voldoende functioneren. Nou, dat wordt nog steeds bijgehouden dus door AMSAT NA vanaf nu. En of AMSAT US moet dan misschien gaan heten, want Canada hoorde daar ook bij. Maar die hebben zich onlangs afgesplitst, die hebben een eigen AMSAT-organisatie. Moeilijk, moeilijk. Maar goed, Project Oscar dus opgeheven. Dat is de korte samenvatting. Verder ook weer met de baanparameters. Daar is weer een satelliet verdwenen uit de lijst, namelijk OPSSAT van de ESA. En die is ook tot het laatste moment enthousiast gevolgd door heel veel amateurs. Allemaal nog geprobeerd de laatste telemetrie op te pikken. Dat werd ook live op internet allemaal bijgehouden en zo. Allemaal heel spannend. Maar OPSSAT is dus weg. Gaat om object 44878. Die op 23 mei is verbrand in de atmosfeer. Aris-verbindingen zijn er weer wat geweest. Succesvol komt er nog eentje in het programma met Rusland. Maandag de 27e mei om 16:07. Met het Quantorium in Obninsk in Rusland. Waarschijnlijk in het gedeelte, het Europese gedeelte. Dus daar kunnen we hier waarschijnlijk wel mee luisteren. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Verder met Aris. Natuurlijk af en toe wat beperkingen als er bijzondere activiteiten zijn. Zeker komende week wordt het wat moeilijk, want dan krijgen we een progress die vertrekt en een nieuwe progress die aankomt. En dan rond die tijd moet de zaak weer tijdelijk uitgeschakeld worden. Ja, er is een Britse amateur die gaat een speciaal activiteit starten vanuit een bijzondere plek. Namelijk Lizard Peninsula in Cornwall, in het zuidwesten van Engeland. Een heel kaal gebied met hele extreme weersomstandigheden regelmatig. Dus is de vraag of het helemaal doorgaat. Maar op de 30ste mei wil hij daar actief zijn als Golf 0 Alpha Bravo India Portable. En dan gaat hij onder andere Oscar 117 gebruiken en zo. En ook wordt hij dan actief vanuit het Marconi Wireless Station. En dat is een historisch station daar. Dus dat is een bijzonder iets. Misschien toch aardig om even in de gaten te houden. Vak India november 79. Verdere activiteiten, ja, de bekende symposium en zo komt later pas. De Universiteit van Maine, de staat Maine in het noordoosten van de VS, die gaan hun eerste satelliet produceren. Of later lanceren, later dit jaar, een MESAT, M-E-S-A-T-1. En een 3-unit CubeSat met ook een lineaire letter in, wat ze van Amsat hebben overgenomen. Uit de winkel van Amsat daarna. Met een relais van 2 meter naar 70 centimeter dus. En verder zitten er allerlei studenten-experimenten in. Camera's en dat soort zaken. Vandaag, de 26e mei, is vanmiddag, als het allemaal mij zit, een ballon gelanceerd door Amsat Argentinië om weer wat satellietspullen te testen aan een ballon op grote hoogte. Het lijkt al een beetje op een satelliet, dus dan kun je in ieder geval al kijken of het een beetje lekker werkt. Dus dat is een leuke testmogelijkheid. Dus ja, en verder nog een Pico-satelliet erbij, waarvan ze hopen dat hij de hele aarde rond gaat vliegen. Maar dat is nog afwachten. Jaren geleden zijn er de eerste 4 microsats van Amsat gelanceerd. Oscar 16, 17, 18 en 19. En één lancering. En dat was toen al heel bijzonder, want die waren al een stuk kleiner dan de eerdere amateursatellieten. En dat micro, dat leek al spannend. Nou, tegenwoordig zijn het allemaal nanosatellieten, die CubeSats. Maar goed, toen was dat ook een soort standaard geweest, micro. Dus ja, dat was een bijzondere actie. En het testen voor de lancering, daar hebben ze een film of een video van gemaakt. En die is nu beschikbaar op YouTube, daar kun je naar kijken. Ja, vorige week natuurlijk die activiteiten gehad via Oscar 100 vanuit Newfoundland in Canada. En ja, er waren dus nog 2 Britten, G3, VZV en G0MRF. En die hebben daar inderdaad volop activiteiten ontplooit. G0MRF heeft daar 147 verbindingen gemaakt met SSB, 92 met FT8. En eentje met CW, als VO1/G0MRF. En ook Graham G3VZ2, die heeft zelfs mobiele apparatuur gebruikt, of portable. Een 10 watt zendertje, en daar kon hij ook verbindingen mee maken. Dus hoezo geen verbinding mogelijk tussen Amerika en de rest van de wereld via Oscar 100? Tuurlijk kan dat. En dat hebben ze inmiddels meer dan voldoende bewijzen. Verder is er een internetpublicatie, de Spectrum Monitor. En die publiceren allerlei zaken over radio in het algemeen, maar ook regelmatig over amateurradio en nu ook over amateursatellieten. Door een van de Amsat-NA mensen een leuk artikel geschreven over onder andere Amsat Golf. En dat is dus te vinden op internet, hoewel je daar wel een abonnement op moet hebben, of anders moet je zo'n publicatie iets betalen. Nou ja, verder TVL satellieten weer ingeschakeld geweest. TVL 2 op de 20ste ingeschakeld. TVL 6, dat leek aanvankelijk niet te lukken, maar het ging toch goed. Op de 22ste ingeschakeld. TVL 3 en TVL 5 op de 24ste mei. Dus die hebben weer allemaal een periode van 72 uur activiteit. Dan de satellieten nog even nalopen. Er zijn wat satellieten die het ineens veel minder doen. Oscar 73, die is de laatste dagen regelmatig niet te horen. Oscar 7 zelfs al 3-4 dagen dat hij nauwelijks nog iets doet of helemaal niks. En dat is een beetje vreemd. Afwachten of hij weer gewoon terugkomt. Oscar 91 is ook heel zwakjes, regelmatig niet te horen. Nou ja, terwijl er toch niet echt in die afgelopen dagen iets bijzonders met de zon is gebeurd. Dus daar ligt het niet aan. Maar ja. Oscar 117, die doet het wel prima, hoewel die twee dagen uit de lucht is geweest. Nou ja, althans, repeater deed het niet, maar wel telemetrie. Maar dat is dus inmiddels weer omgezet, nou doet hij het weer prima. Oscar 86, prima. Space Station, data en FM repeater. Normaal actief, ja, behalve dus als er een bijzondere activiteit is, zoals een paar dagen geleden, maar daar komen we dadelijk nog op. Dan Oscar 97 doet het prima. Oscar 101 werkt. Oscar 100 volledig operationeel. RS 44 doet het prima. 121 ook. En Oscar 50 ook nog steeds. Ja, en dan de TVL-satellieten regelmatig. In het ISS, ja, daar zijn ze de bekende experimenten aan het doen en een heleboel medisch-biologische zaken, onderzoek, metingen enzovoorts. Nou, dat loopt allemaal. Maar het spannende is natuurlijk de lancering van de Starliner, CST-100 Starliner van Boeing, met de eerste bemande vlucht naar het ISS. Nou, die was al uitgesteld naar de 25ste, maar dat is nu weer verder uitgesteld. Het gaat toch allemaal heel moeizaam. Aanvankelijk was er dus een probleem met een klep in de raket, de Atlas V, maar die is dus vervangen. Maar toen bleek er dus een heliumlek te zitten in de service module van de Starliner. Heel klein heliumlek. Aanvankelijk dachten ze, oh, dat valt wel mee, daar hoeven we eigenlijk niks aan te doen, want daar kunnen we best mee vliegen. Maar ja, toen begonnen ze toch een beetje zorgen te maken. Nou weten ze het even niet meer. ze gaan in ieder geval dus nog verder kijken. De lancering is sowieso nog een week uitgesteld. Voorlopig even vastgesteld op zaterdag 1 juni om 14:52 onze tijd. Maar ja, ze weten nog steeds niet wat ze met dat lek moeten. Als ze dat willen repareren, dan wordt dat heel ingrijpend, heel gedoe. En van de andere kant denken ze, ja, als dat lek zo klein is, dan gaat er zo weinig helium verloren. Dan kunnen we wel trekken voor die missie van maar een week. Dus ja, en wat moeten we ermee? Het probleem is, als ze nog verder gaan uitstellen, dan lopen ze weer tegen andere problemen aan. Namelijk dat een aantal onderdelen, componenten en zo, een beperkte houdbaarheid hebben. Dus ja, sommige dingen die mogen dan niet meer gelanceerd worden, want die zijn voorbij de houdbaarheidsdatum. En dat betekent weer dat die dus ook weer vervangen moeten worden. En dat betekent weer extra vertraging, waardoor weer andere delen weer die houdbaarheidsdatum gaan passeren, enzovoort, enzovoort. Dus het is een drama om dat ding eindelijk eens gelanceerd te krijgen. En dat na zoveel jaren ontwikkeling en zoveel miljarden die daarin gestoken zijn, 10 keer zoveel als in Dragon van SpaceX, als het niet meer is. Nou, en nog steeds krijgen ze het niet voor elkaar. Ongelooflijk. Maar goed, ze blijven het proberen. Misschien volgende week zaterdag dus, maar niet verbaasd zijn als het toch nog verder uitstel komt. met alle gevolgen van dit. Nou, verder is ook nog een baanverhoging uitgevoerd op de 24e 's middags en de 25e 's morgens. En zo'n 9 uur ertussen. Twee keer met de Cygnus. Dus een keer nou niet met een Progress zoals gebruikelijk, maar met een Cygnus ruimteschip van NASA. En ja, dat was mooi te volgen op internet met de telemetrie. En dan moesten ze toch wel even moeilijke dingen doen. Station moest in een hele rare stand worden gezet. Eerst achterstevoren, dus 180 graden gedraaid om zijn verticale as. Toen zijn neus 90 graden omhoog en toen ook nog roteren over een hoek van zo'n 46, 47 graden. En in die stand konden ze eindelijk met die Cygnus die manoeuvre uitvoeren. En dan in twee stappen. Eén keer dus op de 24e 's middags om 16 uur 16 onze tijd. En de tweede op de 25e om 1 uur 3 's morgens. En twee keer was dat een delta V van 1,1 meter per seconde. En dat is allemaal wel goed gegaan. Dus dat willen ze wel steeds blijven proberen, want ze willen niet helemaal afhankelijk zijn van de Russische Progress natuurlijk. Nou, dan op de 28e moet Progress MS-25 vertrekken. Dus morgens om 10 uur 42 onze tijd. En op, dan een paar uur later verbrandt hij in de atmosfeer. En op 30 mei moet dan om 11 uur 43 zo'n beetje de volgende Progress worden gelanceerd als opvolger. Progress MS-27. Nou, en als het dan mij zet op 1 juni, dus om 18:25 Starliner Calypso lancering. En op 2 juni moet die dan aankoppelen rond 19 uur 50. Maar ja, dat is allemaal nog afwachten of dat gaat lukken. En als dat allemaal lukt, dan komt hij op 10 juni weer terug. Dus hij blijft maar net iets meer dan een week boven. Ja, en dan krijgen we later in juni nog 3 Amerikaanse ruimtewandelingen. Maar dat zien we dan wel weer. Verder lanceringen geweest. De 22e. Weer een Falcon 9 met weer van die satellieten, maar deze keer geen Starlink, maar Starshield. Dat is een nieuwe ontwikkeling dus. Dat zijn supergeheime satellieten, maar eigenlijk zijn het min of meer kopieën van Starlink satellieten, maar dan helemaal alleen voor militair gebruik. Er zijn er nu 21 officieel gelanceerd, want dit is de eerste echte operationele groep. Er zijn eerder, ook vorig jaar, al wat van dit soort satellieten, maar dan een klein groepje, gelanceerd als proto, om eens te kijken of het allemaal lekker werkt. Maar nu zijn ze zover dat ze echt een grote constellatie gaan bouwen van honderden van dit soort satellieten. En de eerste 21 zijn dus nu gelanceerd op de 22e mei. Nog in een lage baan, ze zijn heel goed te zien. Maar goed, dat is in het begin ook altijd met Starlink. Als die naar een hogere baan gaan, dan worden ze een stuk minder helder. Maar goed, dat zal ook met deze wel gebeuren. Dus, Starshield, weer een constellatie die erbij komt, maar dan helemaal geheim. Nou ja, 23 mei. Natuurlijk weer gewoon een Starlink-lancering. Weer 23 stuks. Op 24 mei ook Starlink. 'S morgens weer 23 stuks en op 25 mei een Electron-lancering van een wetenschappelijke satelliet, Prefire, die stralingmeting van de aarde gaat doen en zo. Warmtestraling, dat soort dingen. Verder, nieuwe lanceringen die eraan zitten te komen. De 27e, natuurlijk voor de afwisseling weer eens een Starlink-lancering. De 29e, weer een Falcon 9, maar nu met een wetenschappelijke satelliet. Van ESA en JAXA, ook voor metingen aan bewolking, aerosolen en straling, dat soort zaken. Dus daar zullen we ook nog wel meer meetverhalen van horen later. Dan op de 29e weer een onbekende Chinese lancering. Cirrus 1S raket, maar onbekende payload. De 30e, dan die lancering van die Progress. Ook op de 30e een lange marslancering uit China met een Paksat MM1R. Maar dat is dus geen Packet satelliet zoals wij die kennen. Nee, Pak is van Pakistanse satelliet, namelijk een grote communicatiesatelliet voor Pakistan. En dan op de 31e weer een Starlink lancering. Ook op de 31e weer een Chinese lancering met onbekende payload. Nou, en dan wordt het dus afwachten hoe het zit met die Starliner op de 1e. En daarna komt er een spannende lancering natuurlijk, weer de 4e testvlucht van Starship. Met de Super Heavy Booster, Booster 11 en Starship 29. En als het mee zit, worden die gelanceerd op woensdag 5 juni om 14 uur onze tijd. Maar dat kan nog best schuiven, dat is nog niet helemaal zeker. Maar voorlopig mekken ze op die datum 5 juni. En het doel van deze vlucht is niet om in een baan om de aarde te komen. Dat lukt heus wel als ze dat willen, daar zijn ze niet zo bang voor. Maar wat ze nu alleen maar willen testen is wat bij de vorige vlucht niet goed gelukt is. Namelijk het gecontroleerd terugkeren in de dampkring. En dan gecontroleerde, gesimuleerde landing uitvoeren. Met zowel de booster als een Starship. En die booster moet dat dan doen 7 minuten na de lancering in de Golf van Mexico. En Starship die gaat dan een uur later zo'n beetje gecontroleerd landen in de Indische Oceaan. Als het allemaal lukt. Maar daar gaat het dus nou net om bij deze vlucht. Dat is eigenlijk het enige wat ze willen testen. Gecontroleerd naar beneden en netjes een gesimuleerde landing uitvoeren. En kijken of het nou eindelijk helemaal goed gaat. Want dan zijn ze een hele grote stap verder. En dan kunnen ze allerlei serieuzere vluchten gaan maken. Met ook weer landen op aarde, zodat ze die dingen kunnen hergebruiken. Want dat is natuurlijk het idee. Zowel de booster als Starship moeten herbruikbaar zijn. Is het grote doel natuurlijk. Dus dat zijn de spannende ontwikkelingen die eraan zitten te komen. Dan nog even een leuke toegift, zeg maar. Het gaat over ISS. Er zijn natuurlijk al lange plannen om eens een keer te stoppen met het ISS. En dan de vraag is, wat doen we er dan mee? Nou, er zijn allerlei plannen geweest. Maar het meest recente plan is toch om hem eens geheel naar beneden te halen. Maar dat is levensgevaarlijk natuurlijk. Dat moet heel gecontroleerd gebeuren met zo'n groot zwaar station. Dus dat gaan ze dan heel voorzichtig aanpakken. Dat betekent, ze laten hem in eerste instantie gewoon zakken. Door de afremming van de atmosfeer komt hij vanzelf naar beneden. En pas in de laatste fase, als hij heel erg laag is, dan gaan ze met, dat is nog de vraag precies waarmee, maar waarschijnlijk met Progress, drie van die Progressen, proberen om hem zodanig af te remmen dat hij netjes in de Stille Zuidzee plonst, zoals ze dat normale wijze doen, met dingen die ze afdanken. Maar dat willen ze met het hele station dan ook gaan doen. Nou, voor de zekerheid zijn de Amerikanen nog een apart ruimtevaartuig aan het ontwikkelen. Dat daar ook bij kan helpen. USDV, die moet dus ook aan het station gekoppeld gaan worden. Om hem naar beneden te halen. Op de gecontroleerde manier. Nou, verder zijn er ook andere ideeën geweest van bepaalde modules loskoppelen en een cadeau geven aan een ander bedrijf die daar dan een ruimtestation omheen bouwt ofzo. Maar dat gaan ze toch liever niet doen. Ze laten die andere bedrijven gewoon zelf hun eigen nieuwe commerciële ruimtestations opbouwen. En dat is al volop bezig. Een van de eerste is waarschijnlijk Axiom Space, die zijn al bezig modules voor te bereiden om eerst aan te koppelen aan het ISS. En als er dan voldoende van die modules bij elkaar zitten, dan kunnen ze helemaal loskoppelen van het ISS en dan hebben ze hun eigen onafhankelijke ruimtestation. Maar er zijn ook andere commerciële partijen die helemaal niks met de ISS te maken hebben, maar gewoon hun eigen dingen aan het bouwen zijn. Starlab en er zijn er nog een paar, Orbital Reef en nou ja, er komen allerlei plannen. Maar wat daarvan terecht komt is altijd maar afwachten. Maar er zijn dus wel serieuze plannen om meerdere kleine nieuwe commerciële ruimtestations te bouwen in de komende 5 à 10 jaar. En dan tegen die tijd kan de ISS gewoon afgedankt worden. De Russen die willen al in 2028 verdwijnen. Want die hebben dan ook, zeggen ze, hun eigen nieuwe Russische ruimtestation klaar. Nou, of dat lukt, wordt zwaar betwijfeld, maar goed. En de Amerikanen en alle andere partijen, ook Europa enzovoorts, die blijven ISS dus nog aan de gang houden tot zeker 2030. Maar het idee is dat die in 2031 dus echt naar beneden gehaald wordt en dan is het afgelopen. Goed, tot zover even de zaken van deze week.